Sunday school picnic will be held, the Lord willing, Saturday, June 17th, that is coming Saturday, at 1 o'clock in the afternoon in Rock Glen Park. Everybody is welcome. Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is er al goed voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen enzovoort, Psalm 73, vers 1. Andere gedeelte uit Gods woord lezen. En wel wat u vindt in Matthäus 11, de versen 1 tot en met 6. Matthäus 11, 1 tot 6. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. Wat er nu volgt is mijn tekst, al deze versen. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus om twee van zijn discipelen. En hij zei tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tot hen, gaat heen en boodschapt Jezus weder. Hetgeen gehoord en ziet, de blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal worden geërgerd. Wij doen nu belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Laten we nu eerst met elkander het aangezicht des Heren zoeken. Heere God van alle barmhartigheid en genade, wij komen in deze ogenblikken voor u. Wat is het een grote genade dat we nog mogen komen tot u. En dat ge nog bemoeienissen met ons wilt hebben, met ons mensen die in zichzelf toch zondige en schuldige mensen zijn. Die van hun kant toch alles verbeurd en verzondigd hebben en die geen aanspraak kunnen laten gelden. En toch, en dat is uw grote genade, dat is uw nederbuigende ontferming, wilt ge met dergelijke mensen te doen hebben. Daarom hebt ge juist de Heer Jezus gezonden in deze wereld. Dat is het grote bewijs dat ge geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en dat hij leven. En u komt ge ook in deze avond door middel van uw woord en de bediening daarvan tot ons. En ge wilt weer spreken van de Heer Jezus, wat hij is en wat hij gedaan heeft en wat hij nog doet. Ge wilt spreken van uw rijk en grote bemoeienissen die ge hebt met uw volk en uw kinderen hier op aarde. Ge wilt ook spreken van uw wonderlijke wegen die wij vaak in menig opzicht niet begrijpen en die we niet verstaan. Die boven ons verstand uitgaan. Maar toch wegen waarmee ge toch uw heilige en grote bedoelingen hebt. Namelijk de komst van uw rijk. Niet alleen in het midden van deze wereld, maar ook in onze harten. En daarom bidden wij om het werk van uw heilige geest, omdat wij ook persoonlijk in ons eigen leven daarvan iets mogen kennen. Want het is niet maar alleen nodig dat ge hier op aarde uw kerk hebt, maar dat wij voor ons persoonlijk leven leden, levende leden van die kerk zijn. Ja, meer, dat wij levende leden van de Heere Jezus zijn. Dat wij mogen zijn wat uw woord noemt, ranken ingeënt in de wijnstok die Christus is. En dat we de levenssappen uit uw wijnstok mogen ophalen. Dan hebben wij het waarachtige leven en dat is tot de heerlijkheid van uw naam. Gij kent ons allemaal zoals we hier in deze avond zijn. Ge weet ook hoe wie niet met ons zijn en waar ze wel vertoegen. Wij bidden u, Heere, dat ge in ons midden wilt zijn met de werking van uw geest, zodat zondaren die zichzelf nog niet als een zondaar hebben leren kennen en nog niet als zondaren voor u hebben leren buigen, dat die mensen hun knieën voor u leren buigen en dat hun harten worden aangeraakt. Gij zijt ook daarin de machtige. Ge hebt immers maar één woord te spreken en het zondaarshart zal gebroken worden. En er zal de bede uit opstijgen. Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Er is maar één woord en één handbeweging nodig van u. En we zullen naar de troon uw genade vluchten om genade en barmhartigheid te bekomen der bekwamer tijd. We denken niet alleen aan degenen die u niet kennen en we vragen niet alleen om bekering en waarachtige wedergeboorte en het berouw van het hart, maar we vragen ook dat uw volk en uw kinderen gedenken wilt in allerlei omstandigheden van het leven. Ge kent ze met hun moeilijkheden, met hun raadselen, ge kent ze met de aanvechtingen, ge kent ze met vaak zo menig getwijfel in hun hart. Want dat is ook weer het geval, er kan zoveel twijfel opkomen. En dan de machten der duisternis zitten niet stil. In bijzonder niet wanneer gij uw hand op ons leven hebt gelegd en wanneer we de wereld terug hebben toegekeerd. En wanneer we u de Heere hebben leren dienen met de volle overgave van ons hart. Dan zullen de vorst der duisternis met al zijn trawanten op ons afkomen. Dan zal de wereld zich op een bijzondere wijze laten gelden. Dan zal zelfs ons eigen zondige hart nog niet stilzitten, allerminst zelfs. En dan zullen we de strijd kennen die Paulus ook kende en die hij bespreekt ook in zijn woorden waarover hij het heeft. Dat het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En als hij daaruit roept op een bepaald moment in zijn leven, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar dan mag hij door genade erbij zeggen, ik dank God in en door de Heere Jezus Christus. Wil dan ook in deze avond in ons midden zijn. Want uw komst is het die ons heil volmaakt. Gedenk ons in het bedienen van het woord. Geef ons wat we daarin nodig hebben met al uw knechten over het rond der aarde. Ook op het zendingsveld allen die er arbeiden. Geef ze uw nabijheid, uw kracht, uw wijsheid. Ook ons eigen zendingsveld met de arbeiders daar. Heere, wil gij ze nabij zijn. Wees met degene die met ons niet konden zijn. Er zijn enkele zieken in ons midden. Wij vragen van u dat gij ze nabij wilt zijn, niet alleen wat het lichaam betreft, ook dat. En dat de middelen die worden aangewend, mogen dienen tot herstellen, tot vernieuwing van alle kracht. Maar boven alle dingen dat gij ze ook weer in deze weg wilt leiden al meer naar u, zodat ze zien hoezeer ze afhankelijk zijn van u, de levende God, ook wat de gezondheid en de kracht van het leven betreft. Wij denken ook aan een zuster van onze gemeente die in deze week van plan is naar het vaderland te trekken, om daar de verschillende betrekkingen te bezoeken. Wij vragen van u dat ge haar gedenken wilt op haar reis, dat ze een veilige reis mag hebben naar het vaderland en dat ze straks op de daartoe gestelde tijd ook weer in veiligheid terug mag keren en in ons midden weer mag vertoeven. Wat is het een voorrecht te weten dat gij alle dingen in uw hand hebt. En of we nu reizen per voet of dat we gaan in de auto of dat we gaan met een vliegtuig, altijd zijn we veilig als uw beschermende hand maar over ons is uitgestrekt. En als wij het maar zoeken bij u, gij immer zijt God en niemand meer, en gij hebt alle dingen in uw hand, en er geschiet geen ding bij geval. Laten wij dat mogen beseffen, heren. Zie nu op ons neer in uw goddelijke gunst. Maak het wel met uzelf. Wil uw woord aan ons hart heiligen, opdat ook in en onder ons uw naam worden verheerlijkt, zondaren worden bekeerd, uw volk worden vertroost en bemoedigd. Wij vragen het u om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden die menigvuldig zijn. Maar dat in het bloed dat van betere dingen spreekt dan Abel, dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst, en dan zingen wij Psalm 36 en daarvan de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en bij u, Heer, is de levensbron. Psalm 36 en daarvan de versen 2 en 3.
Mijn tekst begint al dus. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen. Johannes is dus in de gevangenis. Dit is natuurlijk, zoals u weet en wel begrijpt, dat moet ik toch wel even zeggen, dit is niet Johannes de discipel des Heren, maar we hebben hier te doen met Johannes de Doper, John de Baptist. Zo, dat is de voorloper van de Heere Jezus. Hij is in de gevangenis en de reden waarom hij daar zit is ons ook wel bekend. Hij, die de schriftgeleerden en de fariseeën altijd gegezeld heeft en gestreend met zijn woorden, en die het volk van Israël op een ernstige wijze gewaarschuwd heeft en opgeroepen heeft tot bekering, hij heeft ook niet geaarzeld om Herodes vanwege zijn ontuchtige leven te bestraffen. Het was namelijk zo dat Herodias, dat was de vrouw van zijn broer, genomen had als zijn vrouw. En hij was dus getrouw geweest, maar zijn profetentrouw en zijn geloofsmoed had hij duur moeten betalen, want nou was hij in de gevangenis terechtgekomen. Ik zou het ook zo meteen kunnen zeggen, en dan kom ik gelijk tot het hart van heel deze zaak. Satan schijnt hier de overwinnaar te zijn. Immers, er wordt een trouwe getuige van de Heer Jezus Christus weggenomen, en die wordt er zo achter enkele zware muren gezet. En nou kan hij zijn mond wel open doen, maar wat geldt het? Hij kan niet meer spreken in het midden van de gemeente. Hij kan zijn geluid niet meer laten horen. Hij kan ook de bliksem van het oordeel Gods niet meer slingeren in het volksleven van Israël. Maar God staat boven alle dingen. Ook boven wat hier is gebeurd. Nog anders, het gaat zelfs niet buiten de leiding des Heren om. De Heere heeft hier met alles een wijze bedoelingen en ook hier met Johannes. Laten wij niet vergeten dat Johannes zijn taak heeft volbracht. Dat is hier de kwestie. U weet dat in het begin van zijn optreden Johannes gezegd heeft, toen hij gewezen heeft op de Heere Jezus, als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dat hij, dat is dan Jezus, zal moeten wassen en dat Johannes zelf, de doper dus, zal moeten minder worden. Om het Engels even te zeggen voor onze jonge mensen die het misschien niet al te goed begrijpen, dat there is een decrease en een increase, as far as John and Christ is concerned. Wel nu, dat wordt nu, dat zijn uiterste consequentie uitgevoerd. Johannes moet weg, decrease, minder worden, absoluut weg. Zijn werk ook weg. In de zin dan dat hij niet meer getuige zal kunnen zijn van Jezus. En Jezus zal moeten overblijven. En al het licht en alle aandacht van heel het volksleven van Israël zal gericht moeten worden op de gezondere des vaders. De heraut heeft de koning aangekondigd. Wel nu, nou de koning er is. En nou de koning gaat optreden in het publiek. Nu kan de heraut zich terugtrekken. Hij moet zich terugtrekken. En dat doet de Heere op deze wonderlijke wijze, door hem in de gevangenis te plaatsen en later zelfs, u weet dat zelf, te laten onthoofden, omdat hij gedood wordt. Daar in de gevangenis heeft Johannes toch nog in verbinding kunnen staan met zijn discipelen. Hij had toch nog een zekere mate van vrijheid. En die discipelen komen tot hem en die vertellen hem verschillende bijzonderheden in betrekking tot de arbeid en ook de prediking van de Heer Jezus. Let er nu even goed op, en dat is hier van betekenis, dat hier in vers 2 gesproken wordt van de werken niet van Jezus, maar van Christus. Nou, u kent het verschil tussen deze beide woorden. Jezus, dat is de persoonsnaam, zoals we dat gewend zijn te noemen, en Christus, dat is de ambtsnaam. Christus, dat is dus de naam die aangaat duiden wat hij doet en hoe hij handelt en hoe hij optreedt onder de mensen. Christus betekent gezalfde, namelijk als profeet en priester en koning, zoals hij die drie ambten gaat uitoefenen in het midden van zijn volk. Nou, als zodanig zit hij nu in de gevangenis, of liever, Johannes heeft over die Christus nu gehoord. Dat is wat ik bedoel. De discipelen komen tot hem en ze spreken over deze Christus en over zijn werk. En zie, dat brengt nu juist het conflict in de ziel van deze man. Wat hij van het optreden van Jezus hoort, dat kan hij maar niet rijmen met wat hij zelf vroeger over deze Jezus zelf heeft gezegd toen hij hem aankondigde. Met andere woorden, ik heb hier dus in het leven van Johannes niet te doen met een zekere angst die hij heeft voor Herodes. Als hij deze woorden gaat spreken, dan moet u niet denken dat het een schreeuw is uit een wanhopige ziel. U moet ook niet denken dat het hier een klacht is van iemand die daar in een doffe neerslachtigheid neerligt, omdat het wel niet lang zal duren dat hij de dood zal binnengaan. Wel, dan zal het niet anders zijn dan een afleggen van het lichaam der zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Het is hier niet een benauwdheid voor de dood en voor de eeuwigheid die aanstaande is. Het is hier niet zijn eigen lot. Het gaat hier niet om zijn eigen toestand. Het gaat hier om de persoon en het werk van Christus. En een paar van zijn discipelen gaat hij nu zenden naar de Heere Jezus met de vraag: en is dat nu waar? Zijt gij nu wel degene die komen zou? En die ik ook altijd aangekondigd heb en waarover ik gesproken heb en waarover ik zoveel verteld heb. Of moet dat nu een ander zijn? Nou zijn er heel wat verklaarders en mensen die het geuiten van Johannes daar in de gevangenis hebben uitgelegd als een soort van twijfel die er in zijn hart opgekomen zou zijn in verband met het werk en ook de persoon van Jezus. Is het nou hem of is het niet Jezus? Dus een twijfel. Ik meen dat we hier helemaal niet te doen hebben met een twijfel. Ik zie deze zaak anders en ik meen het anders uit te moeten leggen. Ik meen dat we hier geen blijk van twijfel hebben, maar nog een heel andere zaak en ik geloof nog een ernstiger zaak. Wat het is, dat kunnen wij te weten komen heel eenvoudig door wat de schrift hier zelf zegt. De sleutel van de verklaring van deze woorden ligt in het laatste vers van mijn tekst. Daar staat: en zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Leest u dat even goed. De Heere Jezus zegt niet: en zalig is hij die niet twijfelen zal. Zalig is hij die niet twijfelen zal aan mijn werk of aan mijn persoon en die er goed van overtuigd zal zijn dat ik ben die ik ben en waarvoor ik me uitgegeven heb. Dat staat er niet. Er staat heel duidelijk: en zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. En in de Engelse Bijbel staat, ik zeg dat weer even voor onze jongere mensen en voor anderen, offended. Nou, dan weet u wat dat betekent. Dat is geen twijfel. Dat is heel iets anders. Daar wordt hier kennelijk teruggegrepen op de gedachten die er in het hart en in de geest van Johannes omgaan. Dat grondwoord dat hier gebruikt wordt, dat betekent ergeren, offending in het Engels. Maar dat wil eigenlijk letterlijk zeggen, heel letterlijk, aanstoot aan iets nemen. Of nog erger, nog letterlijker, zich tegen iets stoten en dan over iets vallen. Letterlijk betekent het dus, dat staat hier, Johannes is over tegen Jezus gestoten en hij is over hem gevallen. Overdrachtelijk en figuurlijk, en nou kom ik tot de eigenlijke betekenis. Dat wil dus zeggen, hij kan Jezus niet vatten. Hij begrijpt niet hoe deze zaak in elkander zit. Hij weet het niet meer. Wat hij van Jezus gezegd heeft en wat Jezus nu doet, dat kan hij met elkander maar niet rijmen. Dat gaat maar boven zijn verstand uit. Hij had het optreden van Jezus heel anders verwacht. En nu het zo is, dat het heel anders is dan hij zich heeft voorgesteld, nu wekt dat van binnen bij hem op een zekere ergernis, zoals het hier ook in onze Hollandse Bijbel staat. Een soort van ontevredenheid, een soort van afkering. En je houdt hij die ontevredenheid en die ergernis niet bij zich, maar je gaat met deze zaken naar de Heere Jezus zelf toe. Dat is trouwens de juiste weg die we altijd zullen moeten bewandelen. En dat is hier ook het prachtige. Hij zendt zijn discipelen naar de Heere Jezus met de vraag: hoe zit dat nu eigenlijk? En door die vraag geeft hij aan de ene kant lucht aan zijn opgekropt gemoed. Terwijl aan de andere kant daardoor hij eigenlijk Jezus zou willen dringen om toch anders op te treden dan hij heeft gedaan en nog doet. Johannes verstaat de werkzaamheid van de Heere Jezus niet goed en daarom zegt hij deze dingen. Wat is de oorzaak van dat verkeerde gezicht op Jezus? Althans, wat ik wil noemen de eenzijdige beschouwing van Christus. Wel, Johannes, als u weet, dat is, hij is een profeet Gods en hij is een groot in het koninkrijk der hemelen. Dat is ook wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. En een profeet is altijd iemand die verlicht wordt door de geest des Heren. Is ook meestal iemand die door de werking van de Heilige Geest en door de inspiratie van Gods genade dwars door de eeuwen heen ziet en in de verte ziet wat er gebeuren zal en die dat aankondigt in de naam des Heren. Nou, zo doet Johannes dat nu ook van de persoon en van het werk van Christus. Evenals alle profeten heeft ook Johannes een blik ontvangen in, althans gedeeltelijk in de raad Gods. En hij had die raad Gods in betrekking namelijk tot het werk en de persoon van Christus mogen ontsluieren. Hij heeft mogen zeggen dat is het lam dat geslacht zal worden en dat zijn bloed zal storten in welks bloed de vergeving der zonde gevonden zal kunnen worden. Met zijn profetische blik had hij in de verre toekomst gezien. En nu zag hij de komst van het koninkrijk Gods en de komst van de beloofde Messias. Maar, en hier komt het nu, en nou krijgt u de min of meer de oplossing. Nou zag hij heel de komst van de Heere Jezus. Niet alleen maar de komst van de Heere Jezus in het vlees, zijn geboorte dus. Maar verder en veel verder, hij zag door heel de historie heen de komst van de Heere Jezus. En dat zelfs in een ernstige mate ten gerichte. Dus voor de judgment. Met andere woorden, de tweede komst, de return of Jesus, de tweede komst van Christus, sloot zich voor zijn gedachtenwereld aan onmiddellijk bij de eerste komst van Christus. In dit verband spreken wij van het profetisch perspectief, of van het samenvattend karakter van de profetie. De profetie is gewoon om verschillende gebeurtenissen van de toekomst, die bij vervulling blijken door een afstand van eeuwen van elkander gescheiden te zijn, in het door haar ontwerpen toekomstbeeld onmiddellijk achter elkander of naast elkander te zetten. Dat is altijd zo. Mag ik u even een heel eenvoudige illustratie geven wat ik daarmee bedoel? En dan kom ik meteen even en dan laat ik u ook een illustratie in de Bijbel zien. Wij kennen hier op deze omgeving, hier in Londen, de bergen niet. Maar gaat u naar het westen, waar ik natuurlijk persoonlijk vele malen geweest ben, dan staat u daar precies eens in Zwitserland, in het bergland. Eeuwenhoog met al de sneeuw en al de gletsjes enzovoort. Gaat u daar staan op een bepaald moment op een van de bergen, en u ziet daar verder al wat ander van het bergland, dan ziet u hier een berg, u ziet daar een berg, maar daarachter die ene berg die u daar zo voor u ziet, ligt er ook in. En als u die nou zo ziet, staande op een bepaalde plaats, dan lijkt het voor uw oog alsof die tweede berg precies rust tegen de eerste berg. En alsof die vlak bij die eerste berg is. Zou u nou bij die eerste berg die u daar ziet komen en u zou dan maar die tweede zien, dan zou u gewaar worden, er ligt een hele vlakte af, een heel groot en een wijd en vaak diep dal nog tussen en er is nog lang niet die derde berg. Daar hebt u wat wij nou noemen hier in deze kwestie het profetische perspectief. Zo is het ook met de profetie. Een reeks van komende gebeurtenissen worden in de Bijbel vaak geschreven en beschreven als één samenhangend geheel. En zo komt het dat herhaaldelijk in de schrift over gebeurtenissen waarvan de vervulling nog vele eeuwen zal duren gesproken wordt, alsof die onmiddellijk op handen is. En nou kom ik met het Bijbelse voorbeeld. Hoe vaak wordt in het Oude Testament niet gesproken over, in de profetieën, over de verwoesting van Jeruzalem. Heel vaak. En over de wegvoering van Israël in de ballingschap. Dat de Heere zal komen met zijn bepaalde gerichten. Maar heel vaak wordt tegelijkertijd in verband met de verwoesting van Jeruzalem gesproken over het eindoordeel als de Heer Jezus komen zal en als hij met zijn gerichten over deze wereld zal gaan. Dan is het net of liggen deze twee vlak achter en bij elkander. En toch weten wij nu heel goed dat die twee een eeuwen van elkander gescheiden zijn. Want Jeruzalem is al verwoest in het jaar 70 na Christus. En wij staan vandaag en de dag nog op deze wereld. En het eindoordeel is nog niet gekomen. Nou, datzelfde karakter heeft nou de profetie van Johannes ook gedragen. Met zijn profetische blik ziet hij door de eeuwen heen. Ziet hij die uiteindelijke komst van de Heere Jezus in majesteit en in glorie. En nu zegt hij het, ik zeg het even met de woorden van de psalmist. Hij komt om de aard te richten. Zie, de bijl is al reed aan de wortel der bomen gelegd. Christus zal niet dopen met water, maar met vuur. De wan is in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. De tarwe zal hij vergaderen, het kaf zal hij verbranden. En als nou de discipelen van Johannes bij hem komen en hem vertellen van Christus en zijn werk, waar is dan nou het vuur dat er komen zal en dat het kaf zal verbranden? Waar is dan de bijl die aan de wortel van de bomen zal worden gelegd? Waar zijn dan de vlammen waarmee de Heere Jezus zal komen? Waar is dan de wan waarmee hij zal schudden zodat het koren zal blijven en het kaf weg zal worden gestoven door de wind? Hij ziet helemaal niets van dat alles. Hij hoort niet van gerichten, hij ziet het niet. Herodes, die zit nog altijd op de troon en die kan doen en laten wat hij wil. De Romeinen, ze zijn nog heerser in het land van Canaan. De Farizeeën en de Sadduceeën, ze zijn nog zelf de grootste huichelaars die er op twee benen rondlopen en ze doen en laten ook wat ze willen met hun verzet tegen de komst van het rijk van de Heere Jezus. En wat hij wel ziet en wat hij wel hoort, dat is dit. En Jezus gaat de ogen van de blinden openen. Hij laat de kreupelen wandelen en huppelen. De melaatsen worden gereinigd. De doden worden zelfs uit het graf opgewekt. Nou, dat is heel wat anders dan vuur en heel wat anders dan bliksem. En heel wat anders dan een wan in de hand en een bijl aan de wortel der bomen. En dat is wat Johannes niet verwerken kan. Dat is wat hem een aanstoot geeft. Dat is wat hem de ergernis geeft. En met die ergernis gaat hij nu naar de Heere Jezus. Hij kan het niet op. Hij begrijpt het niet. Hij verstaat het niet. En daarom zegt hij nou, zijt gij nou degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Er ligt hier in dit stuk van de Godsopenbaring voor ons een rijke lering. Johannes had in alles nog niet het recht en het juiste gezicht op de komst en de gang van het koninkrijk Gods. Vandaar zijn ergernis en het conflict in zijn hart. Maar wij, u en ik en vele anderen, wij die met beide voeten in de geschiedenis staan, wij lijden eigenlijk aan hetzelfde euvel. Maar dan in precies tegenovergestelde zin. Johannes zag door de eeuwen heen. En hij zag in de verre toekomst. Hij zag de grote lijn. En hij verloor daardoor uit het oog de details. Al de kleinigheden en bijzonderheden. Wij vallen precies in het andere uiterste. En in een andere fout. Wij lopen gevaar geheel in beslag te worden genomen door het tegenwoordige gebeuren waarin we met beide voeten staan. En wij verliezen ons in de feiten om ons heen. Niet te vergeten, vooral in onze dagen. Met al die wisseling en verandering, met al die woeling en die warreling, met al die opstanden, murmurering. Ik weet dan niet wat er te doen is, u weet het zelf veel te goed. Al die ontstellende gebeurtenissen, ook in andere landen. Het ene volgt het andere maar op met een razende snelheid. Het is een opeenhoping van feiten en zaken, oorlogen, botsingen, geruchten van oorlogen, conflicten, rampen, gevaren, zorg, bekommering enzovoort. En nu blijven wij vaak staan bij die dingen op zichzelf. En we zeggen, dat is toch wat daar, een overstroming, en dat is toch wat daar, staat men voor op en rebelleert men. En zo gaat het maar door. Alsof één ding in deze hele wereld op zichzelf zou staan. En alsof alles niet voortsloot, vloeien, waar het ook gebeurt, in Zuid-Amerika, of in Afrika, of in Rusland, of in China. Alsof alles niet voort zou vloeien uit dat machtige, eeuwige denken van God en uit zijn soevereine welbehagen. En alsof het niet zou zijn de realisering van Gods gedachten. De verwerkelijking van die eeuwige raad. De veelkleurigheid van de geschiedenis en de verwarrende veelheid van feiten en toestanden bedekt in de regel voor ons over de goddelijke lijn die door heel de geschiedenis loopt. En wat wij nodig hebben, dat is dat wij in het vele het ene zullen zien. En dat wij in de mensenhistorie en in de historie en heel de ontwikkeling van het volksleven en van heel deze wereld het werk des Heren zullen zien. Het is hier op aarde, hier beneden, niet een aaneenrijging van toevalligheden. Het is hier niet een speling van het noodlot. Het is niet een samenraapsel van feiten en toestanden waaronder wij begraven worden en uiteindelijk onder zullen gaan. Ja, zo ziet de mens van de wereld het wel. En daarom is het te begrijpen dat men of daar in de wanhoop komt en dat men het niet meer weet, of dat men in een soort van moedeloosheid neer gaat zinken en bij de pakken gaat neerzitten. En dat men tenslotte, nou ja, als het niet anders wil en niet anders kan, het pistool neemt en zich een schot door het hoofd gaat. En is men eruit en eraf. Dat meent men tenminste. Maar voor de christen is er dit gevaar. Dat dat ook allemaal lang niet denkbeeldig is. Ik heb het niet over dat pistool en over de moord nu en over committing suicide. Maar ik heb het nu wel over het geval dat er de mogelijkheid is dat wij ook in moedeloosheid gaan neerzitten. En ook dat wij het niet meer weten. En ook dat we niets anders in deze wereld zien dan donkerheid. En dat we eigenlijk tot een soort wanhopige toestand komen. Hij wordt ook maar al te zeer en al te vaak beïnvloed door de gebeurtenissen. En hij ziet de gebeurtenissen alleen. En hij vergeet dat alle dingen ook in onze tijd, wat er ook gebeurt, geplaatst zal moeten worden in het geheel van het machtige program Gods, dat Hij, de Heere, zelf bezig is uit te werken en door te werken, en dat de Almachtige dwars door al de eeuwen en de tijden heen, dwars door al de conflicten en de botsingen en de verwarringen heen en de roeringen, bezig is af te werken het machtige plan dat Hij heeft met zijn kerk en zijn koninkrijk hier op aarde. En als het dan niet gaat zoals wij dachten dat het zou moeten gaan, dan groeit er in ons leven ook maar al te vaak het conflict. En dan kunnen wij er ook niet meer bij en dan weten wij het ook niet meer. En dan betichten we zelfs God heel vaak van onrecht. Dan zouden wij hem ook wel eens terecht willen wijzen. En al zeggen wij dat nou zo niet, maar eigenlijk leeft dat in onze ziel. Wij zouden eigenlijk de teugels van het wereldbewind in onze handen moeten hebben. Dan zou het anders gaan dan het vandaag gaat. En dan komt de vraag vaak op, is dat nu wel waar, Heere? Zijt gij nu nog God? Zijt gij inderdaad de Almachtige? Hebt gij de teugels van ons leven en van alle mensen nog in uw handen? Moest het nou eigenlijk niet heel anders gaan? En dan kom ik tot het persoonlijke leven. Hoe vaak gaat het in ons persoonlijke leven heel anders dan we hadden verwacht en ook hadden gedacht en graag hadden gewild. Wat ik wel verwacht had, dat gebeurt niet. Hoeveel gebeden die ik gebeden heb en waarmee ik geworsteld heb aan de troon der genade, worden niet verhoord. Op hoeveel worstelingen die ik heb, krijg ik geen antwoord. En wat ik niet verwacht heb, dat gebeurt wel. Wat een teleurstellingen en een onbegrijpelijkheden in het leven. Wat een beproevingen en smart en ellende, verdriet. Gods liefde gaat heel vaak de diepste wegen met te zijn. En de teerste kinderen van God gaan niet zelden de bangste baden. Waarom, o God, waarom moet het nu zo? De ogen van de goddeloze puilen uit van vettigheid en de bestraffing van mij is elke morgen maar weer. Ja, en dan komt ook de murmurering in het hart wel eens op en dan zijn wij het ook vaak met God en met zijn leiding niet eens. Dan komt er ook in ons hart, laten wij de dingen toch eerlijk zeggen zoals ze zijn, de opstand. het niet eens zijn met de wegen des Heren, dan leeft er ook in ons binnenste Heren openbaar u toch anders. Hoe vaak hebben wij het niet dat we met een soort van verlanglijst aan de troon der genade komen, dan kennen wij het gebedsleven nog wel en natuurlijk zoeken we de Heren wel, uiteraard. Maar we komen uit de verlanglijst. Heren, zou u dat nou willen doen en zou u dit mij nou willen geven en zou u het nou zo willen werken in mijn leven en dan gaat u maar verder. En zo presenteren we die God een hele verlanglijst en als de Heren daar nog gaat voldoen, ja dan is het wel in orde. En dan willen wij het wel geloven en wel accepteren. Maar zo werkt de Heren niet. Het blijkt allemaal heel anders te zijn. En waarom? Omdat het nodig is dat wij meer en meer aan die God en aan zijn woord verbonden zullen zijn. Dat we leren zullen dat we dwaze en verdwaasde mensen zijn. Dat we leren zullen door de bediening van de Heilige Geest en de verlichting van Gods genade in ons verstand en in ons hart. Dat wij het inderdaad niet weten. Wij weten niet wat het beste voor ons is. Dat weet de Heer. Wij moeten alle dingen, en dan in het bijzonder de komst van het Koninkrijk Gods, leren zien onder de belichting van het woord van God. Alles wat de Heere doet, zowel in het wereld als in het menselijke leven en ook in ons persoonlijk leven, is niet anders dan, en dat moet u nooit vergeten, is niet anders dan het heenwerken van die God. Ik kan misschien ook wel zeggen, nog veel sterker, het heenstuwen van alle dingen tot het einde van alle dingen. Tot de voltooiing van het Godsrijk. Dat God uiteindelijk zijn triomfantelijke tocht door dit leven, of nou spreek ik over de tweede persoon of liever gezegd over de gezondere, dat Christus zijn triomfantelijke tocht der genade door dit menselijke leven, ook door ons persoonlijke menselijke leven zal hebben, zodat ik mijzelf verliezen zal met al wat ik heb en al wat ik ben. En wat ik tot stand zou kunnen brengen en er niets en niets over blijft dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want hij zal tot zijn eer moeten komen. En daarom, dat is dat bekende, maar ook het macht maakt daar in ons leven dat afbrekende werk waarover ik het hier zo vaak heb. Hij breekt af, wat? Het mijne. Om op te bouwen, het zijne. Hij neemt weg, het mijne. Om weg te schenken, het zijne. Ja, zichzelf, omdat hij alles wordt. Johannes bewandelt hier natuurlijk de enige goede weg. Hij gaat met zijn bezwaren naar de Heere Jezus en hij maakt hem deelgenoot van zijn moeilijkheden. Ik zeg weer, gelukkig de mens die met zijn strijd en met al zijn moeilijkheden naar de Heere mag vluchten. Er is, gemeente, maar één plek waar je met je moeilijkheden terecht kunt. En maar één plaats waar je tot een oplossing met al je moeilijkheden kunt komen. Nou zeg ik niet dat het altijd een oplossing is zoals je die zelf zult willen hebben. Het kan wel eens heel anders gaan dan de Heere denkt. In elk geval, dat is zeker in mijn leven al tientallen malen gebeurd. En in het uwe ook. U zult dat in uw eigen leven na kunnen gaan. Dan gaat het heel anders dan u zelf gedacht hebt. En dan slaat de Heer heel wat stukken weg en u maakt heel andere wegen die u zou moeten gaan dan u dacht dat u zou gaan. Maar zalig die mens die het bij de Heer mag zoeken en van hem mag verwachten. Daar heb je nou een kenmerk van het echte, waarachtige geloofsleven. Bij het niet echte geloofsleven, de namaak, ja, daar vlucht je met alles van de Heer af. Als je daar met moeilijkheden te kampen krijgt en allerlei tegenslagen te boeken hebt en u noemt al die dingen maar op en u voelt maar veel meer aan, dan uiteindelijk dan balt u de vuist en u slaat God in zijn eindige aangezicht. Ik zeg niet dat Gods kind dat zelf niet eens kan doen. Het kan met Gods kind, met een begenadigde, zelfs zo ver komen. Leest u maar eens wat er staat van het volk van Israël als ze komen tot Mozes en Aaron. Dan slaan ze die mannen eigenlijk ook in het aangezicht. Heb je ons daarom uit Egypte laten halen, opdat we hier in de woestijn zouden sterven? Dat was eigenlijk niet een woord tegen Mozes en Aaron, want ze waren de gezanten van de Heere zelf. Dat was een opstand tegen de levende God, die notabene hun uit het diensthuis uitgeleid had, uit Egypte, en hun tot de vrijheid gebracht had. En nu waren ze zeker in de woestijn nog. Maar ze waren toch op reis naar Kanaan, naar het beloofde land. En ze hadden de belofte. En ze hadden een God boven zich die zorgen zou. En die ook zorgde, inderdaad. En tot die God durven ze nou te komen en te zeggen... Ja, had ons toch maar in Egypte gelaten, dan hadden we daar tenminste kunnen sterven. Nou moeten we hier sterven in de woestijn. Zijn wij anders? Zijn wij beter? Hebben wij een ander hart? Ik dacht van niet. Als wij onszelf ook maar een beetje kennen, dan zullen we moeten zeggen, wij hebben precies hetzelfde hart. Maar bij de strijd des geloofs, als het God is en het is het waarachtige geloof. Ik weet wel, met allerlei moeilijkheden die we kunnen hebben en met dingen die ons zullen beschuldigen voor de hoge heilige God. Is het toch uiteindelijk zo het ten diepste dat we naar de Here weer toegedreven zullen worden. Het gaat door de strijd heen, ja. Maar uiteindelijk naar de overwinning. In het gaan van Johannes naar Jezus ligt principieel al de overwinning. Want er is geen donkerheid zo groot en geen nacht zo zwart en geen strijd zo ernstig. Als de Heere is altijd bij machte om de nevelen op te doen klaren en om de uitkomst zo heerlijk te schenken. En wat antwoordt Jezus nu aan Johannes als hij komt met die vraag, hoe lost hij de moeilijkheid nu op? Doet hij dat door een scherpe terechtwijzing aan Johannes te geven? Doet hij dat door hem af te wijzen en te zeggen, ja wat doe je hier, ga toch terug? Doet hij dat door hem een felle vermaning te geven? Nee. De discipelen moeten bij Johannes teruggaan en ze moeten hem boodschappen, en ik lees dat dan niet weer... Maar dat de blinden genezen willen worden, dat de kreupelen springen enzovoorts, dat ze dat zien en dat Jezus dat doet. Met andere woorden, ze worden precies teruggezonden met wat ze eigenlijk hadden en waarmee ze de moeilijkheden hadden. En dan zegt Jezus, ga naar Johannes terug en zeg nou dat wat er nou precies gebeurt. Een wonderlijke boodschap en een eigenaardige manier van handelen, zouden we zeggen. Ze hebben hun meester mee te delen de dingen waaraan hij zich nou juist had geërgerd. Waarom moeten ze dat zo doen? Wel, Jezus wijst met deze woorden terug naar de profetieën van Jesaja. Hij wijst Johannes met deze woorden terug naar de schrift. Johannes, dat wil hij zeggen, je had het beter kunnen weten. Je had je niet behoeven te ergeren. Als je maar in alles naar de openbaring des Heren had geluisterd en als je dat woord maar goed had gelezen, biddend gelezen en als je je knieën maar had gebogen en als je maar gevraagd had dat de Heer je inleidde in zijn woord, dan had je van al deze moeilijkheden heus geen last gehad. Dat Jezus de blinden het gezicht teruggeeft en de doden uit het graf haalt en de melaatsen reinigt, dat was niet in tegenspraak met het woord van God. Integendeel, de profetie had ook over deze dingen gesproken. In elk opzicht kwam de persoon en het werk van Christus overeen met het beeld dat de schrift, dat is dat het Oude Testament, van hem gegeven had. En hij vertoonde de lijnen en de trekken die het woord had uitgestippeld. Johannes meende dat de woorden van ontferming en de woorden en wonderen van genezing van Jezus in strijd waren met wat Jezus eigenlijk zou moeten zijn. Maar Johannes vergat één belangrijk ding. En dat was dit. En dat moeten wij ook niet vergeten, want we hebben hier een machtig onderwijs. Dat aan het oordeel van God altijd vooraf gaat een tijd van genade. Mag ik het even in het Engels zeggen voor onze jonge mensen? Before God comes with his judgments, he always comes first with the message of his grace. That is what the Bible teaches us. En zelfs het eigenaardige optreden van Johannes de Doper, met het oproepen tot bekeer, dat was en dat is wat Johannes niet goed heeft begrepen, nog een genadedaad van God. Dat is ook met ons zo. Als God ons oproept tot bekering, waarachtige bekering, dat is een genadedaad van God en een uitvloeisel van het werk van de Heer Jezus, de aankondiging van het gericht.
Hoort u mij goed hoe ik het zeg? De aankondiging van het gericht is nog genade. Johannes lette niet op de betekenis van zijn eigen optreden als een voorbereiding voor het gericht. En als een tijd van vermaning en waarschuwing en van boete en bekering. Als een van Gods wegen geschonken genadetijd. En nu laat de Heer Jezus gevoelen dat deze tijd, ook van Johannes en van zijn prediking, die ontzaglijk was, u weet dat zelf, hij wordt immers de boetgezant genaamd, dat die tijd eigenlijk als het erop aankomt, ten allerdiepste toch ook nog weer een tijd was van zachtmoedigheid en langmoedigheid, die openbaar is geworden hierin, dat hij heeft mogen verkondigen dat de Heere Jezus, de van God gezondene, zou komen. Ja, dat hij gekomen was. Hij zegt op een bepaald moment, hij staat midden onder u. En hij wijst hem zelfs aan met de vinger. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld zal wegnemen. En dan gaat de Heere Johannes binden aan zijn eigen woord. Dat wil zeggen, niet aan het woord van Johannes, maar aan het woord Gods. Want Johannes was geïnspireerd door de Heere zelf. Hij gaat hem binden aan het woord. Dat doet God nog. Alle geestelijke leven komt op uit het woord. Alle geestelijke leven is gebonden aan het woord. En als het geestelijke leven waarover wij kunnen spreken niet de toets van het woord kan doorstaan, dan is het geen geestelijke leven. Dan is het misschien iets uit mijn verstand, dan mag het iets zijn van de duivel. Dan mag het iets wat ik mezelf heb wijsgemaakt. Dan mag het iets zijn dat ik zelf gegrepen heb. Het is niet de arbeid van de Heilige Geest, want de Geest bindt, wijst terug naar aan het woord. Onderwijst door het woord, doet de kracht van het woord kennen. Een ander werk des geestes is er niet. En van deze dingen heeft Johannes gesproken in verband met de Heere Jezus. Hij heeft gezegd, hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, maar datzelfde woord heeft gezegd dat Jezus ook is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is het lam in het bewijzen van genade en in het schenken van ontferming. Maar hij is de leeuw in het toren over de zonde en het straffen van de ongerechtigheid. Hij is het lam in het buigen tot het nooddruftige. Maar hij is de leeuw in het neerslaan van zijn vijanden. Als lam en leeuw tegelijkertijd doet hij zijn werk. En gaat hij triomferen door de mensen heen. Zalig daarom die aan hem niet zal worden geërgerd. En die aan hem geen aanstoot neemt. Maar die gewillig onder hem en onder zijn woord leert buigen. We hebben gemeente hier een strijd op deze aarde. En dan vooral de mens die genade kent. En in wie dat waarachtige geloofsleven mag zijn. Juist het ware, levende geloof zal worden beproefd en bestreden naar alle kanten. Dacht u dat de machten der duisternis stil zullen zitten? Ik heb het al zo vaak gezegd. Als de Heere de prooi van de Satan wegneemt uit zijn handen uitschudt, denkt u dat de Satan de duivel dat me zo toelaat? Wel nee, hij zal alles in het werk stellen om die prooi weer terug te krijgen. Daarom is het zo begrijpelijk dat de Satan op alle mogelijke manieren zijn doel zal proberen te bereiken. En heeft maar één machtig doel. En dat is ja natuurlijk, uiteindelijk is het om God in zijn eigen diepe wezen te treffen. Maar wat ons betreft, en nou zie ik het even van de menselijke zijde, dan is het om het waarachtige geloof. Of, ik kan het ook zo zeggen, de ware gelovige los te maken van die God die in de hemel woont, Vader, Zoon en Heilige Geest, zodat die ware gelovige geen verband des geloofs, geen uitgang des geloofs, geen werk des geloofs meer kent met de Heere, zodat daar de verwijdering is ontstaan, want u weet het geloof is uit God en het is door de kracht van het woord des Heeren. Nou is het werk van de duivel niet anders dan om die geloofsband met de Heere door te snijden en als het maar even kan de weldaden die uit de Heere Jezus vloeien weg te halen. Daarom heeft Satan het boven alle dingen altijd toegelegd op het geloof. Kan hij dat geloof doen bezwijken?
kan hij het fundament van het woord God onder onze voeten vandaan halen. En daar hebt u het nou weer. Ik moet staan op het fundament van het woord van God, anders is er geen fundament. Ik kan ervaren wat ik ervaren wil, ik kan spreken waarover ik spreken wil, maar als het niet opkomt uit het woord van God, als het geen fundament en geen wortel heeft in het woord des Heren, dan deugt het niet. Dan is het niet gewerkt door de Heilige Geest. Maar als de Geest ook werkt in het hart van de mens, dan komt die Geest met de kracht van het woord. En daarom, wij moeten dat woord kennen, niet maar hier, ik bedoel met mijn verstand, maar met onze ziel. En daarom, ik kom daarop terug, hij zal dat fundament onder onze voeten vandaan trachten te halen. En de Christen der schriften zal hij trachten te verdonkeren en weg te nemen voor ons. En als dat waar is, als hij dat bereiken kan, dan is het een verloren zaak. En daarom bindt de Heere zijn volk altijd boven en voor alle dingen aan zijn woord. En een eigenaardig kenmerk, of eigenaardig, maar een van de eerste kenmerken van elke gelovige, van de kleine in de genade tot verder gevorderde, is altijd dit, dat wij liefde krijgen tot het woord van God. En dat het woord van God alles voor ons wordt. Zoals een van God dienstknechten van de oude vroom maar eenmaal gezegd heeft toen hij het woord des Heren nam en het aan zijn hart ging drukken, letterlijk aan zijn hart ging drukken. En ging zeggen, oh, dat dierbare woord van God. O Heere, wat heb ik het lief. En dat is zo. Dat is nog het geval. We hebben zo nodig de rechte kennis van het woord van God. Niet in het minst ook in onze tijd. En naar dat woord ook de rechte kennis van de Heere, dus Christus der schriften. Christus zoals hij zichzelf heeft geopenbaard in zijn woord. Christus zoals ze zichzelf heeft doen kennen en al zijn ambten en bedieningen in heel zijn persoon en in zijn werk. Christus zoals hij richtend door de wereld gaat. En dan is er wel de bijl. En dan is er wel de wand. Dan is er wel het vuur. Als we er maar ogen voor mogen hebben. Maar diezelfde Christus. Tegelijkertijd. Dat is het mysterie van die persoon van de Heer Jezus. Dat is het diepe, het wonderlijke. Het aanbiddelijke in de Heere Jezus. Vol van ontferming. Vol van genade. Zodat elke zondaar daar terecht kan. De zwartste, de ellendigste, de leegste, de beroerdste. En ik kan daar neervallen. En dan pleiten op Gods woord en Gods toezeggingen. Omdat die Christus zich aan zijn hart openbaren en zich wegschenken. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. En daarom ontdekkende genade is nodig. Ontdekkende genade die mij in mijn zonde staat uittekenen. Ontdekkende genade die mij bekend maakt met mijn ontstellende ellende. En mijn diepe val in Adam. Maar ook vertroostende, bemoedigende genade. Die de Heere Jezus gaat uittekenen in al wat hij is. En die hem al noodzakelijker en al schoner en al mooier gaat uittekenen en al beminnelijker. Zodat we kunnen zeggen, o genade is op zijn lippen uitgestort. Hoe lief, Heere Jezus, heb ik u toch. Laat dat toch ons gebed zijn. Dat die Christen der schriften ook door ons gekend worden. Dan gaan wij ons niet aan hem ergen. Door genade leren we dan zeggen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En, Heere, tot wie zullen wij nou anders heen gaan dan tot u? Gij immers alleen, hebt de woorden van het eeuwige leven en die woorden die heb ik nodig. Amen. We zingen met elkaar nu van de Psalter, nummer 424 en dan stanza 1. U kunt het ook rustig in het Engels, in het Hollands gaan zingen, die dat niet kunnen. Dan is het Psalm 98 vers 1. U zingt het rustig mee, Psalm 98 vers 1. Maar wij zingen het in het Engels. 424, stanza 1. Sing a new song to Jehovah for all the wonders he has wrought, and so on. Thank you.
heren, we zeggen uw naam, moeder, dank. Voor de vele zegeningen die ge over ons hebt uit willen storten en die we hebben mogen ontvangen. Heel deze dag, in de morgen toen we hier met elkaar samen waren, maar ook in deze avond. En wij bidden van u, heren, dat het woord dat we met elkaar hebben gehoord ons mag brengen op de rechte plaats. Dat we onze afhankelijkheid van u de Heere mogen zien en dat we mogen verstaan dat gij uw weg gaat door dit leven op uw wijze. Ook in het leven van uw volk en kinderen. En dat gewerkt door uw Heilige Geest op die wijze waarvan uw woord spreekt. Vaak tegen ons in, inderdaad tegen ons in. Tegen onze zondige toestand in. Tegen onze eigen willigheid, tegen onze eigen wijsheid. Wij menen het zo goed te weten, maar we zullen juist daar moeten komen dat wij het niet meer weten, dat wij het niet meer kunnen en dat wij het daarom in uw handen leren geven en dat we leren vragen naar uw woord. Gij leidt uw volk en uw kinderen, de klein in de genade en de verder gevorderde, altijd naar dat woord en door dat woord onderwijst ze. En in dat woord zullen ze hun gang en hun treden vast moeten hebben, ook te midden van dit leven, met alle schakeringen, met alle verwarringen, met alles wat er in dit leven gebeurt, om ons en rondom ons. Wij bidden van u, gedenk ons als gemeente, gedenk ons individueel, persoonlijk, wees met onze jonge mensen, wees met onze kinderen, gedenk ons in de week die er voor ons ligt en wees ons met elkander een toevlucht en een sterk. Voor u is het geen bezwaar dat wij in een kleiner getal bij elkander zijn in een Hollandse dienst dan anders. Heere, gij spreekt in elke taal. Ge kunt door uw Heilige Geest in harten werken. Doet er niet toe waar we zijn en wie we zijn en in wat taal er ook gesproken zal worden. Wij bidden van u, laten wij het ter harte mogen nemen. Dat uw Geest het op onze harten mag binden. En dat het in mag dringen in onze ziel. Ga met ons als we van hier zullen gaan. Leid ons op onze wegen. Breng ons veilig weer thuis. Waak over ons te midden van vele gevaren die er zijn. En breng ons ook de volgende week hier weer samen als gemeente. Wees ons een horend en een verhorend God. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte met elkaar Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebied enzovoort. Psalm 42, vers 5. Verheffen zijn aanschijn over u en hij geeft u vrede. Amen.